En ik vond dat een heel mooi voorstel van Lodewijk. Je moet er maar op komen. Hij zegt, laten we het hebben in die drie samenkomsten over de Heer Jezus. En dat gaan we doen. En dan denk je natuurlijk daarover na. Wat zullen we daar dan, hoe zullen we dat dan doen? En ik kom eigenlijk al vrij gauw op de gedachte om met jullie na te denken in deze drie samenkomsten. Over wat ik zou willen noemen de drie christologische hoofdstukken in de brieven. Je weet, christologie, dat is de wetenschap die zich bezighoudt met de persoon van Christus. En dat is een onderdeel in de theologie. Dus als we spreken van een christologische passage, dan is dat een passage die heel in het bijzonder handelt over zijn persoon. Als het over zijn werk gaat, dan spreken we over de heilsleer, daar hebben we ook weer dure woorden voor. Maar die drie hoofdstukken, dat is elke keer de eerste hoofdstuk, ik sta in het brieven, maar er is ook een evangelie bij, de eerste hoofdstukken van die drie nieuwtestamentische boeken. Vanavond gaan we het hebben over Johannes 1, morgenochtend over Colossense 1 en morgenavond over Hebreeën 1. Het kan ook nog zijn dat ik het omwissel, maar dat merk je dan wel. Maar over die drie hoofdstukken, die heel in het bijzonder ook de nadruk leggen op zijn godheid, maar ook over zijn komst in deze wereld. Ik stel voor dat we Johannes 1 gaan lezen, dat wil zeggen de eerste 18 versen. En het wordt geprojecteerd, ik moest lachen, de projecteur die zei, in welke vertaling wilt u dat? Ik heb ze allebei. Moet je weten dat er 40 vertalingen zijn, maar hij heeft ze allebei. Dat zeg ik tegen mijn kleinkinderen ook. Ik zeg, als je raadt hoeveel dubbeltjes ik in mijn hand heb, mag je ze allebei hebben. Dat zijn intelligentietesten. Op een bepaalde leeftijd krijgen ze dat door. Dus jullie kijken op het scherm, als het goed is, naar de NBG-vertaling en naar de Nieuwe Bijbelvertaling. En ik lees uit de Telos-vertaling. Ja. Het is allebei NBG geworden, maar dat geeft niet. Dat geeft niet. Het is beter nog altijd dan de NBV. Dat is een soort kinderbijbel voor grote mensen. Johannes 1, vers 1 tot 18. In het begin was het woord. En het woord was bij God. En het woord was God. Dit was in het begin bij God. Alle dingen zijn door hem geworden. En zonder hem is niet één ding geworden dat geworden is. In hem was leven. En het leven was het licht van de mensen. En het licht schijnt in de duisternis. En de duisternis heeft het niet begrepen. Er was een mens van God gezonden, zijn naam was Johannes. Deze kwam tot een getuigenis om van het licht te getuigen, opdat allen door hem geloofden. Hij was het licht niet, maar hij was om van het licht te getuigen. Dit was het waarachtige licht dat in de wereld komt en iedere mens verlicht. Hij was in de wereld en de wereld is door hem geworden en de wereld heeft hem niet gekend. Hij kwam tot het zijne en de zijnen hebben hem niet aangenomen. Maar allen die hem hebben aangenomen, hun gaf hij het recht kinderen van God te worden. Hun die in zijn naam geloven, die niet uit bloed, noch niet uit de wil van het vlees, niet uit de wil van een man, maar uit God geboren zijn. En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van een enige geborene van een vader, vol van genade en waarheid. Johannes getuigt van hem en heeft geroepen en gezegd, deze was het van wie ik zei, hij die na mij komt is mij voor, want hij was eerder dan ik. Want uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen en wel genade op genade. Want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid is door Jezus Christus geworden. Niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren zoon die in de schoot van de vader is, die heeft hem verklaard. Als ik zoiets lees, dan denk ik altijd, hoe krijg ik het voor elkaar om voor 9 uur dit hele gedeelte behandeld te hebben? Ik kreeg eens een keer een uitnodiging om over Johannes 17 te spreken, dat is nog erger. En mijn eerste reactie was, welk vers? Want je zou inderdaad een Bijbelstudie kunnen geven over elk vers. En dat is hier ook zo. Dit is zo rijk en zo diep. Ik heb daar ook vele malen over nagedacht en ik blijf daarmee bezig. En elke keer als ik daar weer over nadenk, dan zie ik weer nieuwe aspecten. We noemen dit de proloog van het Johannesevangelie. En het is heel duidelijk dat Johannes hier aanknoopt bij het boek Genesis. Dat ook begint met die woorden in den beginnen. En Johannes' eerste brief begint er ook mee. Wat van het begin af was, niet helemaal hetzelfde, enzovoort. Maar dit lijkt meer nog erop, op Genesis, met een verschil. In Genesis wordt niet gediscussieerd over het bestaan van God. Er wordt niet over gepraat wie hij nou eigenlijk is en of hij er wel is. Hij is gewoon een gegeven. En van daaruit wordt meteen verteld wat God deed. Het begint met een daad. In den beginne schiep God. Hier gaat het niet in de eerste plaats over een daad, maar over wie hij is. Als je nou een luisteraar bent naar dit evangelie, je hebt het nog nooit eerder gehoord en je hoort het eerste zinnetje, dan denk je, waar gaat dit over? In het begin was het woord. Maar naarmate die verzen volgen, verder gaan, kom je er al heel gauw achter wat de bedoeling is. Nou is woord een raar woord. Het woord woord is hier logos. Dat kennen jullie allemaal wel, dat zit in, ik had het over christologie en theologie en al die andere logieën, daar zit datzelfde woord in. Het zit ook in logisch. Logos, dat betekent hier woord, maar het betekent soms ook de reden, vandaar logisch, verstandelijk. De logos is wat anders dan rhema. Rhema is een ander Griekse woord, dat betekent ook woord. En soms is het woord van God ook rhema. Maar rhema, daar ligt meer de nadruk op het spreken. Het is een uiting van God. Maar bij logos gaat het in de eerste plaats om het denken. Nogmaals, daarom zeggen we logisch denken. Het gaat om een gedachte die vervolgens tot uitdrukking wordt gebracht. En dat is precies wat de logos doet. De logos brengt tot uitdrukking wie en wat God is. Dat woord was er van eeuwigheid af. Er staat niet in het begin werd het woord. Dat betekent dat dit begin veel verder teruggaat dan het begin van Genesis 1. Dat is het begin van de schepping. Maar dit woord gaat veel verder terug. Het gaat tot in het oneindige terug, want welk begin je in je denken ook neemt, het woord was er al. Het was er altijd. Niet zoals Jehovah's getuigen zeggen dat het woord op een bepaald moment door God geschapen is. Dat is al een hele oude dwaalleering. Die kwam al in de eerste eeuw op bij monden van Arius. Dat noemen we het Arianisme. En Jehovah's getuigen zijn daar de belangrijkste vertegenwoordigers van in onze tijd. De Heer Jezus is dan de hoogste engel, geschapen voor de grondlegging der wereld. Maar hier zien wij dat hij er altijd geweest is en dat juist door hem alle dingen geschapen zijn. In het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Nou, daar kun je de rest van de avond al over nadenken wat dat nou betekent. Nu we de leer van de drie-eenheid kennen, dus achteraf gezien kun je dat in termen van de drie-eenheidsleer ook heel makkelijk verklaren wat hier staat. Als je denkt aan de drie-ene God, Vader, Zoon, Heilige Geest, en je zou de vraag stellen, door wie is deze drie-ene God geopenbaard? Hij is enigszins geopenbaard door de schepping, door de wet van Mozes, door de profeten van het Testament. Maar dat was altijd beperkt. Maar hij is volmaakt geopenbaard door hem die genoemd wordt het woord. Het woord is de openbaarder van de drie ene God. Als je wat wil weten over de drie ene God, dan moet je niet in het Oude Testament zijn. Ja, je vindt de sporen daar wel, maar dat is dan alleen maar in het licht van het Nieuwe Testament. Geen wonder, de Joden geloven dus ook helemaal niet in een leer van een drie-eenheid. Pas door de komst van de Heer Jezus begrijpen we wat de drie-eenheid is. En dat er zoiets is als de drie-eenheid: Vader, Zoon, Heilige Geest. En tegelijkertijd is de Heer Jezus zelf één van die drie personen, namelijk de Zoon. Daarom staat erachter: en het woord was God. Dat lijkt een beetje vreemd. De mens Christus Jezus is de openbaarder van de drie ene God. Alles wat we willen weten over Vader, Zoon, Heilige Geest, dat komt uiteindelijk bij hem vandaan. En tegelijkertijd, hoe kan hij zo volkomen de openbaarder van de drie ene God zijn? Doordat hij zelf God is. En wel God de Zoon. Als ik een kleine technische bijzonderheid mag inlassen, Lodewijk heeft me bemoedigd door te zeggen: het is echt Bijbelstudie, dus we mogen het vanavond wat pittig aanpakken. Dan is het frappant in het Grieks om te zien dat God het lidwoord heeft. Dat heeft het heel vaak en dat kunnen wij in het Nederlands niet vertalen. Behalve als er wat achteraan komt: de God van het leven, de God van de vrede. Maar hier staat dus: het woord was bij de God, maar dat klinkt in het Nederlands niet. En het woord was God, daar ontbreekt het lidwoord. Als het de God is, dan is dat God in zijn volheid. Ook in de volheid van zijn wezen, van de drie personen. Door de Heer Jezus kennen wij pas werkelijk de Vader. Want de Vader is de eeuwige Vader van de eeuwige Zoon. Door de Heer Jezus kennen we pas werkelijk de Zoon, want hij is de Zoon. En zelfs door hem kennen we pas werkelijk de Heilige Geest. Want in het Oude Testament was dat nog niet helder, dat de Heilige Geest een afzonderlijk persoon is naast de Vader. En tegelijkertijd is de Heer Jezus één van die drie personen. Het woord was God. Daar kan geen lidwoord staan, want als dat er had gestaan, dan zou de Heer Jezus Vader, Zoon en Heilige Geest in ene zijn. Nee, hij was God en wel God de Zoon. Nog een zijpaadje. Ik ben altijd geboeid door de figuur van de engel des Heren in het Oude Testament. Engel met een hoofdletter. Dat is niet gewoon een engel van de Heer. Dat is een heel bijzonder figuur. Tweemaal komt hij voor in de geschiedenis van Hagar. Dan in het geschiedenis van het offer van Isaac door Abraham. Dan in de geschiedenis van Jacob. Dan in de geschiedenis van Mozes in de brandende braambos. Dan bij de doortocht door de Rode Zee. En dan geeft God de belofte dat hij door de woestijnreis ook zijn engel mee zou zenden. En als je die engel goed bestudeert, dan zie je precies datzelfde merkwaardige als bij de Logos. Engel betekent letterlijk bode, boodschapper. Maar het helpt misschien meer als je het vertaalt met representant, vertegenwoordiger. Die engel representeert de Heere God. En hij kan dat zo voortreffelijk doen doordat hij de Heere God is. Dat klinkt geheimzinnig en dat is het ook. Maar als je goed leest, ik neem dan bijvoorbeeld Exodus 3, brandende doornstruik. Daar zie je, hij spreekt over de Heere als een andere persoon. Maar hij zegt even zo goed ik, alsof de Heere God zelf aan het woord is. En dat is precies wat het is. Hij is de vertegenwoordiger van God, hij spreekt namens God, hij spreekt over God en hij kan het zo voortreffelijk doordat hij zelf God is. Dat is exact hetzelfde wat geldt voor het woord. Het is ook exact hetzelfde wat gold voor de Heer Jezus. De Heer Jezus is waarachtig mens geworden. En als mens is hij de mens bij uitstek om door hem meer over God te weten te komen. En dat kan doordat hij zelf God is, namelijk God de Zoon. Nou, ik hoop dat ik jullie nog niet gaan duizelen. En dat jullie denken, waar we nou toch maar gaan thuisgebleven om naar die wedstrijd te kijken. Maar let op, die eerste verzen die zijn wel heel erg moeilijk. Als je je daar doorheen geslagen hebt, dan wordt het wat eenvoudiger. Want dan staat er alle dingen zijn door hem geworden. Ja, daar moet ik toch ook eventjes een aantekening bij maken. Ik heb een dierbare collega, hoogleraar in de theologie. Die is ex-katholiek en diep in zijn hart is hij dat nog een beetje. Hij is niet rooms, maar hij is nog steeds een beetje katholiek. Hij werkt aan een evangelische school, maar af en toe zit hij aardig te mopperen over die evangelies. Hij liet me een keer een boekje zien en zei, moet je nou eens kijken. Dat zijn nou echt die evangelies. Ze zeggen, Jezus heeft alle dingen geschapen. Hij zegt, dat kan je toch niet zeggen? Nou, ik zei, ik wil dat een beetje uitdagen. Ik zeg, in Johannes 1, in Kolosse 1 en in Hebreeën 1, dat zijn dus de drie hoofdstukken die wij dit weekend bespreken. Daar staat elke keer dat Jezus alles geschapen heeft. Nee, dat staat er niet. Er staat dat God door middel van hem alles geschapen heeft. Dat is een heel verschil. God heeft alle dingen geschapen. Maar hij deed dat door middel van het woord. Door middel van de logos. Door middel van de zoon. En de zoon sinds zijn menswording heet Jezus Christus. En toen dacht ik, dat is een boeiend punt. Je hebt drie soorten christenen. Je hebt christenen die hebben het altijd over de vader en de zoon en de geest hangen er een beetje bij. Die vind je vooral onder traditionele groeperingen. Je vindt, je hebt sommigen die hebben het altijd over de Heer Jezus, over de zoon. Ik denk net of de vader en de Heilige Geest een beetje op een afstand staan. En dan heb je natuurlijk ook christenen die hebben het altijd over de Heilige Geest. En die wordt bij hen overbenadrukt ten koste van de vader en de zoon. En wat wij nou moeten doen natuurlijk is de balans vasthouden. Alle dingen zijn door God geschapen en God is niet zomaar de vader. Dat denken een hele hoop christenen. Als ze ergens God lezen, dan denken ze dat is de vader. Dat doet tekort aan de godheid van de Heer Jezus en de godheid van de Heilige Geest. God, dat is in het algemeen, tenzij dat het verband wat anders blijkt, dat is de drie ene God. Vader, Zoon, Heilige Geest. Dus God heeft alle dingen geschapen. Vader, Zoon, Heilige Geest. Maar alle dingen, zegt de schrift, zijn uit de Vader. Ze zijn door de Zoon. In de kracht van de Heilige Geest. In alle werken die God doet, werken ze altijd alle drie samen. De Heer Jezus heeft bijvoorbeeld het verlossingswerk volbracht, maar dat was uit de Vader. En hij deed het in de kracht van de Heilige Geest, gelaten Hebreeën 9 vers 14. Door de eeuwige geest heeft hij zich aan God opgeofferd. En dat geldt voor alle werken. Er is geen enkel werk dat uitsluitend door een van de drie wordt gedaan. Daarom moet je die personen ook nooit losmaken van elkaar. Te veel losmaken. Mijn vrouw en ik zijn twee personen en wij zijn zeer nauw verbonden in het huwelijk. Maar we zijn toch afzonderlijke personen. Ik ben hier en zij is thuis. En dat kan. En zij doet weer heel andere dingen dan ik. Wij doen zelfs opvallend veel verschillende dingen. We vullen elkaar daarin aardig aan. Maar we hebben ook heel verschillende interesses. Ook op het geestelijk terrein doen we heel verschillende dingen. En dat is bij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest niet. Die zijn veel nauwer met elkaar verbonden. Want het is ook één God. Ze zijn veel meer één God dan dat man en vrouw één zijn. Eén God. God is het altijd die handelt. Alleen de ene keer staat meer de Vader op de voorgrond, de andere keer de Zoon op de voorgrond, de andere keer de Heilige Geest op de voorgrond. En in elk geval zijn ze er altijd alle drie bij betrokken. Alles is uit de Vader, door de Zoon, of door middel van, dat is nog duidelijker, in de kracht van de Heilige Geest. En zo is het hier ook. Alle dingen zijn door hem, dat betekent door middel van hem geworden. God schept alle dingen. En hij doet dat, de uitvoerende persoon is de Zoon. En de Zoon doet dat in de kracht van de Heilige Geest. Zo begint Genesis al, de geest van God zweefde over de wateren. Het gaat ook nooit buiten de geest om. Belangrijk is het ook dat alles door hem geworden is. Er zijn valse godsdiensten waar de duivel bijvoorbeeld een zelfstandige macht is tegenover God. En de hele geschiedenis is één strijd tussen min of meer gelijkwaardige machten. Nee, alles wat buiten God is, is ook oorspronkelijk door God gemaakt. Dus ook de duivel en zijn engelen zijn oorspronkelijk goed geschapen en in de zonde gevallen. Alles is door God gemaakt. inclusief de duivel en zijn engelen. Zonder hem, zonder God, is niet, zonder Jezus, het woord is niet één ding geworden dat geworden is. Nou, een heel nieuwe gedachte. Nu komen de mensen eraan te pas. Heeft iemand een glaasje water trouwens tussen twee haakjes? Kan dat geregeld worden? Dankjewel. In hem was leven. Dat is heel bijzonder. De Bijbel noemt God heel vaak de levende God. De levende God. Dat wil zeggen, alles wat waarachtig de naam leven verdient, dat vind je belichaamd in God zelf. God is ook de oorsprong van alle aardse leven, maar dat is omdat God zelf in de eerste plaats het leven is. God is het leven, God heeft het leven in zich, God geeft het leven. En dat doet hij ook weer door middel van de Zoon. In hem was leven. Dat wil zeggen, alles wat waarachtig de naam leven verdient, en dat betekent sinds de zondeval dat dat alleen te bereiken is door bekering en wedergeboorte, dat vind je in Christus. Buiten hem om is geen leven. Ik heb wel eens mensen gedoopt, dat gebeurt niet zo vaak, maar ik heb wel eens mensen gedoopt en dan moesten ze een getuigenis geven. En ze hadden het over God dit en over God dat. En dan dacht ik, ja, is het nou een moslim of is het een jood of is het een christen? Wat is het nu? En dan heb ik ontdekt dat ik dat heel eenvoudig kan oplossen. Ik douw de microfoon onder hun neus en ik zeg, wat betekent de Heer Jezus voor je? En dan komt het er wel uit. Maar dat is belangrijk. Het leven is niet buiten Jezus om. Geweldig, dank je. In hem is het leven. Dat wil zeggen, als je God als de levende God wilt leren kennen, kun je nooit buiten de Zoon om. Als je in Jezus alleen een heel bijzondere wijsheidsleraar ziet, net zo iemand als Mohammed of Boeddha of Socrates, dan zou je kunnen zeggen, oké, van al die vier geef ik de voorkeur aan Jezus. Ik vind dat hij de meeste wijsheid heeft en dat ik van hem het meest kan leren. Nou, dat klinkt dan heel aardig, maar ik denk niet dat hij daar blij mee is. Want hij wil helemaal niet als wijsheidsleraar tussen de wijsheidsleraren gezien worden. In hem was leven. Al die wijsheidsleraren kunnen je vertellen wat een goed leven inhoudt, althans naar hun mening. Daar kun je nog weer van mening over verschillen of dat allemaal klopt. Maar ze kunnen je niet helpen om dat goede leven te leven. Mensen zijn van nature dood. Al die wijsheidsleraren kunnen van dode mensen geen levende mensen maken. In hem was het leven. En dat leven was het licht der mensen. Dat werkt naar twee kanten. Licht is natuurlijk een zegen. Dat is het eerste wat God doet. En God zeide, er zij licht en er was licht. Dat is het eerste. Dat is ook weer een duidelijke aanknoping bij Genesis 1. Het mooie is dat in Genesis 1 op de eerste dag verschijnt het licht. Op de vierde dag verschijnt de zon. Dan krijgt het licht als het ware gestalte. Het is niet zomaar algemeen licht, maar het is licht dat ergens vandaan komt. Het licht dat wij hier op aarde kennen, dat komt van de zon. Nou, dit licht nou toevallig niet. Maar vaak is dat ook weer gebaseerd op brandstoffen, waardoor elektriciteit wordt opgericht. En die brandstoffen zijn ook weer mede door de zon ontstaan. Dus uiteindelijk kom je toch altijd weer bij de zon. En weet je, het Oude Testament is dat ook zo. Dan gaat het over licht dat van God komt, maar dat licht heeft nog geen naam gekregen. Het is nog niet gelokaliseerd. En dat gebeurt op de vierde dag. Dan zeggen we, oh, wacht even, daar komt dat licht overdag vandaan. Van de zon. En zo is het Nieuwe Testament ook. Daar verschijnt een persoon in deze wereld in wie dat licht van God gestalte krijgt. God is licht, zegt 1 Johannes 1, vers 5. En dat is altijd al zo geweest. En er wordt heel wat licht van God verspreid in het Oude Testament. Maar in het Nieuwe Testament krijgt dat licht een naam. Het leven van God en het licht van God komen tot ons in de persoon van de Zoon. Dat licht schijnt in de duisternis. En de duisternis heeft het niet begrepen. Daar zijn verschillende vertalingen voor. Ik kijk even naar de projectie, maar die is er even niet. Maar je kunt zeggen dat licht heeft het niet overweldigd. Dan betekent het, het licht was zo helder en stralend, geen macht der duisternis kon dat licht uitschakelen. Maar je kunt ook vertalen, zoals het hier staat, dat het licht heeft het niet begrepen. Of ook gegrepen. Gegrepen, dat betekent dan of overweldigd, of het betekent toegeëigend. Het heeft het niet gepakt, het heeft het niet aangenomen. Dat zijn twee benaderingen die je kunt geven van dit moeilijke woord. Maar beide leveren een hele goede betekenis op. Het licht kon niet overweldigd worden door de machten der duisternis. Maar ook de wereld heeft, de duisternis heeft dat licht niet kunnen pakken. Er is heel wat duisternis gebleven. Ze hebben het niet begrepen of ook gegrepen. Ze hebben het zich niet toegeëigend. Er is nog heel veel duisternis overgebleven. Het sluit een beetje aan bij versen die we direct tegenkomen. Maar eerst maken we kort kennis met Johannes de Doper. Dit gaat niet over Johannes de schrijver van dit evangelie, maar Johannes de Doper. Er was een mens van God gezonden, zijn naam was Johannes. Deze kwam tot een getuigenis om van het licht te getuigen, opdat alle door hem geloofden. Hij was het licht niet, maar hij was om van het licht te getuigen. Het is heel bijzonder dat Johannes de Doper in Matthäus 11 door de Heer Jezus genoemd wordt de grootste van hen die uit vrouwen geboren zijn. De grootste van hen die uit vrouwen geboren zijn. Maar toen Johannes in deze wereld kwam, toen was hij een lantaarntje dat volkomen overstraald werd door de zon. Dat was de Heer Jezus. Hij wordt in Malachi 4 genoemd de zon der gerechtigheid. En driemaal in het Nieuwe Testament wordt gezegd van de Heer Jezus dat zijn aangezicht straalde als de zon. Namelijk op de berg der verheerlijking in Matthäus 17. Bij de bekering van Saulus van Tarsus. Dat wordt in Handelingen 26 beschreven, daar staat van de zon. En bij het visioen dat Johannes zag op Patmos in Openbaring 1. De Heer Jezus is als de zon. Je weet misschien, 's morgens zie je vaak de morgenster, Venus. Venus gaat voor de zon uit. Eerst is Venus ster en een heleboel andere sterren. Dan verdwijnen al die sterren en Venus alleen blijft over, die morgenster, stralend en helder. Maar dan komt steeds meer daglicht, daglicht, daglicht. En tenslotte verschijnt de zon en je zoekt, waar is Venus? En die is helemaal verdwenen. Hij is er nog steeds, want hij gaat nog steeds voor de zon uit. Alleen je ziet hem niet meer. Hoe komt dat? Hij wordt volkomen overstraald door de zon. Als je nu naar buiten zou gaan, dan zou je in principe allemaal sterren moeten kunnen zien. Miljoenen sterren. Maar ze worden volkomen overstraald. Je ziet er niets van. Het helderste, het mooiste, het fraaiste licht van deze wereld, dat was Johannes de Doper. Hebt u een tijd lang in zijn licht mogen verheugen, zegt de Heer Jezus ergens. En dan kwam de Heer Jezus als de zon der gerechtigheid en hij overstraalde hem volkomen. Johannes was als de morgenster, maar toen de zon zelf verscheen. Johannes wist dat ook. Johannes zei, toen ze aan hem vroegen, wie ben je dan? Ben je nou Jeremia? Ben je een van de profeten? Ben jij Elia? Ben jij de Messias? Ben jij de profeet? Hij zei, nee, dat ben ik allemaal niet. Zei, wat ben je dan? Hij zei, ik ben alleen maar een stem. De stem van een die roept in de woestijn. Jesaja 40. Ik ben maar een stem. Verder niks. Ik mag getuigen, dat is alles wat ik doe. Ik ben alleen maar een vinger die wijst in zijn richting. Om te zeggen, zie het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Ik ben een lantaarntje dat een beetje licht mag werpen op de zon. Hoe gek het ook klinkt. Dat was heel bescheiden. En dat was ook precies zijn taak. En daarom zeg ik nog eens, des te mooier was het dat de Heer Jezus zei, hij is de grootste van hen die uit vrouwen geboren zijn. Johannes had dit bijzondere getuigenis. Hij was het licht niet, maar hij was om te getuigen van dat licht dat zou komen in deze wereld. Hij was de voorloper van dat licht zoals de morgenster dat is. Dit was het waarachtige licht, vers 9. Dat is nou niet het licht van Johannes, maar het licht van de Heer Jezus. dat in de wereld komt en iedere mens verlicht. Het is in de wereld gekomen toen de Heer Jezus als mens deze wereld betreden heeft. En hij werd het licht op elk mens. Zelfs de mensen die nooit het evangelie gehoord hebben, die hebben toch een beetje licht. Het licht van de schepping. Maar uiteindelijk, omdat alles door de Heer Jezus is geschapen, is dat ook licht van hem. Maar gelukkig bijna alle volkeren zijn bereikt met het evangelie. En overal straalt het licht van het evangelie. Hij is het die ieder mens verlicht. Sommigen leiden hieruit af dat elk mens in zijn leven ook de kans krijgt om iets van dat licht van de Heer Jezus gewaar te worden. En sommigen zeggen zelfs dat na de dood alle mensen die het nog niet eerder gehad hebben zo'n kans krijgen. Nou, dat is wel een beetje erg veel uit dit vers geconcludeerd. Maar elk mens heeft in elk geval een beetje licht. En elk mens wordt beoordeeld naar het beetje licht dat hij heeft. En naar de vraag, wat heb je met dat licht gedaan? Dat betekent dat wij, die ontzettend veel licht hebben mogen ontvangen, want we hebben en de Bijbel en de Heilige Geest, en de meeste van ons zijn al heel lang christen, we hebben een geweldige verantwoordelijkheid. Want hoe meer je van het licht ziet, des te groter is je verantwoordelijkheid. Maar ieder mens heeft een beetje licht gehad. Hij was in de wereld. En de wereld is door hem geworden. Wereld is een dubbelzinnig woord, dat zie je bij Johannes ook steeds. In Johannes 3, vers 16, God heeft de wereld lief gehad. In Johannes 2, heb de wereld niet lief. Nou, denk je, dan mag God zich wel eens aan zijn eigen regel houden. Want er staat, heb de wereld niet lief, nog wat in de wereld is, zegt 1 Johannes 2. In Johannes 3, vers 16, God heeft de wereld lief gehad. Ja, oké, okay, maar je moet natuurlijk een beetje met je verstand lezen. Wereld heeft een heleboel betekenis. Wereld is soms gewoon de schepping. We zullen het in Hebreeën 1 zien, door wie hij ook de werelden gemaakt heeft. Dan heeft wereld een neutrale betekenis. God heeft de wereld lief gehad, dat betekent gewoon de hele mensheid. Niemand uitgezonderd. Maar als Johannes schrijft, heb de wereld niet lief, nog wat in de wereld is, want de hele wereld ligt in het boze, dan betekent wereld dat wat wij aanduiden met het woord werelds, wereldse dingen. En wereldse dingen, dat is eenvoudig alles wat met Satan en zonde te maken heeft. Ik las dus bij iemand die schreef, wij hoeven in de wereld nergens bang voor te zijn, behalve voor dat wat met de zonde en met de duivel te maken heeft. Nou, dat is nog wel aardig veel, maar ik begrijp de bedoeling. De wereld is ook Gods goede schepping. En hier lijkt het alsof beide betekenissen in één vers bij elkaar gekomen zijn. Hij was in de wereld en de wereld is door hem geworden. Dan betekent het eenvoudig de geschapen werkelijkheid. En dan staat erachter, en de wereld heeft hem niet gekend. Kennen in de Bijbel betekent relatie. In onze cultuur betekent het vooral informatie. Ken je je huiswerk? Maar hier betekent het vooral relatie, en dat betekent het heel vaak. Dit is het eeuwige leven dat zij u kennen, de enige waarachtige God, Jezus Christus, die gij gezond hebt. Kennen is intimiteit, is relatie. Adam kende Eva, dat betekent had gemeenschap met haar. De Statenvertaling geeft dat weer met het woordje bekende Eva. Van Jozef wordt geschreven, Jozef bekende Maria niet totdat ze getrouwd waren. Dat betekent dat geen gemeenschap met haar. En dat betekent het ook geestelijk. Kennen is gemeenschap hebben met. En hier staat, de wereld heeft hem niet leren kennen. Er sprong geen vonk over van de kant van de wereld. Ze heeft geen relatie met hem gekregen. De uitzonderingen niet te nagesproken natuurlijk. Maar de geschapen werkelijkheid lag onder het beslag van de zonde. En de uitzonderingen daar gelaten heeft de wereld de uitgestoken hand niet aangegrepen. 2 Korinthe 5 zegt, God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende. Niet zozeer was, hij heeft die wereld verzoend, maar hij stak de hand der verzoening naar de wereld uit. En de massa heeft die hand niet aangenomen. Het gaat nog specifieker. Hij kwam tot het zijne en de zijnen hebben hem niet aangenomen. Ik denk dat dat Israël is. In de wereld was één volk dat hij heel in het bijzonder zijn eigendom noemt. Alle volkeren liet hij op hun eigen wegen gaan, maar Israël was zijn volk. Toen Christus in deze wereld kwam, was er nog geen bruid, nog geen gemeente. Dat was Israël. Dat waren de zijnen. Het zijne, dat is het volk als geheel. De zijnen, dat zijn de individuele Israëlieten. En ook daarvan geldt, de goede uitzonderingen niet te nagesproken, heeft Israël hem niet aangenomen. En dan komt dat heerlijke maar. Want ik zei nu al een paar keer, er zijn gelukkig uitzonderingen geweest. Maar allen die hem hebben aangenomen, ja, daar kun je alweer een hele avond over praten, want er staat, ze zijn uit God geboren. En er zijn hele volkstammen in ons land, van Calvinistische oorsprong, die heel sterk de nadruk leggen op die goddelijke kant. Van uitverkiezing, van wedergeboorte, van Gods genade die zich uitstrekt naar arme zondaren. En ik zeg dat expres niet om als kritiek, want ik denk dat evangelici daar veel van kunnen leren, want die zitten altijd op de andere kant. Dus geen evenwicht. Die zitten altijd op de kant van de menselijke verantwoordelijkheid. En dat is een hele oude theologische strijd. Komt een mens in de hemel doordat hij zich bekeerd heeft, moet God dus eigenlijk nog dankbaar zijn dat wij ons bekeerd hebben, zodat er tenminste nog enige vrucht op het werk van de Heer Jezus te vinden is. Of komen wij in de hemel doordat God zich in zijn genade over ons ontfermd heeft? Gaat het van God uit of gaat het van de mens uit? En het antwoord kan alleen maar zijn, het is allebei waar, hoe tegenstrijdig dat ook is. Het is 100% Gods genade dat wij in de hemel komen. Als het aan onszelf lag, dan had niemand van ons het heil aangenomen. Maar het is ook 100% onze verantwoordelijkheid. En als je dus verloren gaat, kun je niet zeggen, nou, dan heeft God zijn genade zeker niet tot mij uitgestrekt. Nee, dat is je eigen schuld. Dan had je je maar moeten bekeren. En beide zie je hier. Het begint met vers 12. Alle die hem hebben aangenomen. Maar er staat aan het einde van vers 13, ze zijn uit God geboren. Nou, daar heb je part nog deel aan. Ik ben op een bepaald moment uit mijn moeder geboren. Ik heb over het tijdstip niks te zeggen gehad. Ik mocht mijn ouders ook niet uitkiezen. Er was niet een tijdschrift waarin ik een leuk stel ouders kon uitkiezen. Ik heb niks daarin te zeggen gehad. Het was niet mijn initiatief. Ik weet het zelfs niet eens meer. Het lijkt wel volledig langs mij heen gegaan. Terwijl ik toch, heb ik me laten vertellen, in het middelpunt van de belangstelling stond op het moment dat ik geboren werd. Het is allemaal Gods werk dat wij uit God geboren zijn. Maar het is ook ons werk. In sommige kringen in ons land, in Oost-Groningen heb je die wat minder, die vinden het al een vies woord als je het hebt over aannemen. Christus aannemen, alsof dat zomaar kan. Nou, hier staat het. Alle die hem hebben aangenomen. Ja, ik weet nog van een evangelist, dat was aan de Noordzeekust, in Katwijk aan zee, en die stond op de boulevard het evangelie te prediken. En die vertelde de mensen dat ze zich moesten bekeren, maar ja, dat is nogal een zware dorp. Dus er stond daar een visser die nogal goed gegeten had, wel voldaan uitzag, veel vis waarschijnlijk gegeten. En die stond daar wijdbeens te luisteren en die was van degelijke oorsprong, want hij riep er ineens tussendoor op zijn Katwijks accent, het geloof is een gave van God. En hij bedoelde, je kan al kletsen als Brugman evangelist, maar dat helpt allemaal niks, want dat moet je door God gegeven worden. En als het je niet gegeven wordt, dan krijg je het niet ook. Maar die evangelist was ook niet voor één gat te vangen. En die zat al in zijn Bijbel te bladeren en die zocht het boek Prediker op. En hij zegt, goede vriend, hier in Prediker staat, eten en drinken is een gave Gods. En als ik u zo bekijk, heb u daar goed gebruik van gemaakt. Stel je voor dat die man over de gave Gods eten en drinken net zo zou praten. Nee, dat neem ik niet. Het moet je van God gegeven worden. Zelfs al zou hij zijn mond opensperren, nee, hij zou het niet zelf erin stoppen. God moest het erin stoppen. Nou, dat slaat natuurlijk nergens op. Het is de gave van God, alsjeblieft, neem aan. Dankjewel zeggen. Handje ophouden. Dus dat is een hele eenzijdige theologie. Maar het is net zo eenzijdig als wanneer wij alle nadruk leggen op de mens moeten doen en de mens kan het ook doen. De mens is onbekwaam tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. En toch is het zijn schuld als die verloren gaat. Als u zegt, maar dat klopt toch niet met elkaar, dan heb je volkomen gelijk. Daarom is het ook zo lastig, anders was er geen punt. Het rammelt voor ons. Daarom zeg ik ook niet 50-50%, het is 100% een zaak van onze verantwoordelijkheid. Dat geldt trouwens ook voor ons als christenen hoor. Dat we veilig het einde halen, dat is 100% uw verantwoordelijkheid. Maar het is ook 100% genade van God. Alle die hem hebben aangenomen, hun gaf hij het recht, of de macht, of de bevoegdheid. Kinderen van God genaamd te worden. Er zijn heel wat christenen in ons land, die vinden het maar doodeng. Om te zeggen dat je een kind van God bent. Je moet als het ware apart nemen in een kamertje en een half uur doorzagen. En dan met een rood hoofd willen ze tenslotte wel heel moeizaam toegeven dat ze dan toch wel geloven dat ze een kind van God zijn. Nou, ik moet je zeggen, als een van mijn kinderen zo'n vraag kreeg, ben jij een kind van Willem Ouweneel? En ze moest ook een half uur worden opgesloten om dan tenslotte met een rood hoofd het toe te geven. Dat zou ik wel heel erg triest vinden. Maar die mensen zijn zo bang dat ze zich iets toe-eigenen dat niet van hen is. Dat zelfs al zijn ze overtuigd dat ze een kind van God zijn, dan zeggen ze nog heel moeilijk. Maar hier staat, je hebt het recht. Ik hoef me niet te schamen om te zeggen dat ik Nederlander ben. Ik heb een paspoort waar dat in staat. En dat staat gewoon zwart op wit. Als je de Heer Jezus hebt aangenomen, dan heb je het recht, dan heb je de bevoegdheid, dan heb je de macht om je een kind van God te noemen. Dan hoor je erbij. En er staat zo mooi, hun die in zijn naam geloven, dus niet zo alleen maar vaag in God, maar die in zijn naam geloven. En die zijn niet uit bloed geboren, dus uit een of ander mens van vlees en bloed. Ook niet door de wil van het vlees als een zondige vlees, valt daar volkomen buiten. Ook niet door de wil van een man, zoals het bij de normale geboorte gaat. Je wordt geboren uit een vrouw, wat heel merkwaardig is trouwens. Ik heb met moederdag daarover gesproken. Uit God geboren is exact dezelfde uitdrukking als geboren worden uit een vrouw. En als hier staat dat is niet gebeurd door de wil van de man, dan is dat een soort maagdelijke geboorte. Wij zijn uit God geboren zonder tussenkomst van een man. Het was een zaak van God alleen. Er is geen mens, geen vlees en bloed en al helemaal geen zonder vlees aan te pas gekomen. Het is 100% een zaak van God, maar het is ook 100% een zaak van onze verantwoordelijkheid om hem aan te nemen en in zijn naam te geloven. En dan dit spectaculaire woord. Het woord is vlees geworden. Het woord is vlees geworden. Et incarnatus est. Elke dag klinkt het duizenden plaatsen, althans waar ze nog de Latijnse mis vieren. Het woord is vlees geworden, is geïncarneerd. Er staat niet, heeft vlees aangenomen, dat zou wel goed, dat zou juist zijn, want dat staat ook in Hebreeën 2. Maar als hij vlees aangenomen heeft, dan denk je, hij zou het ook weer hebben kunnen afleggen. En gek genoeg is dat precies wat heel veel christenen denken. Die denken, toen de Heer Jezus weer is teruggegaan naar de Vader, toen heeft hij zijn lichaam, zijn menselijkheid afgelegd. En die zijn heel verbaasd om te zien dat het niet zo is. De Heer Jezus had een verheerlijk lichaam en met dat verheerlijkte lichaam is hij ten hemel gevaren. Kolosse 2 zegt, in hem woont, tegenwoordige tijd, woont de ganse volheid der Godheid lichamelijk. En als de Heer Jezus terugkomt, dan heet hij de Zoon des Mensen. Hij is mens geworden om het tot in eeuwigheid te blijven. Vanaf zijn vleeswording behoort zijn vlees en bloed zijn, zijn mens zijn, even onverbrekelijk tot zijn persoon als zijn God zijn. Hij was van eeuwigheid God, niet mens. Hij is mens geworden in de volheid van de tijd. Hij is niet opgehouden God te zijn. Hij bleef wat hij was en hij werd tegelijkertijd iets nieuws. En hij werd het om het eeuwig te blijven. Als de Heer Jezus zijn mensheid zo makkelijk had kunnen afleggen, dan zou hij nooit waarachtig mens geworden zijn. God en twee engelen konden in menselijke gestalte aan Abraham verschijnen. Maar dat was nou echt voor de gelegenheid een menselijke gedaante aannemen. Dat was geen vleeswording. Na afloop van de geschiedenis hebben God en die engelen gewoon dat lichaam weer afgelegd en zijn teruggegaan naar de hemel. Ze waren tijdelijk vermomd. Maar dat was bij de Heer Jezus niet zo. Hij is waarachtig mens geworden, net zo waarachtig als u en ik. Waarachtig uit een moeder geboren, maar niet verwekt door een vader, maar verwekt door God. Lucas 1, vers 35, dat heilige dat uit u geboren zal worden, zal zoon Gods genaamd worden. Verwekt door de kracht van de Heilige Geest. En dat vlees was als een tent. Dat zeg ik zo omdat hier staat en het heeft onder ons gewoond. Maar dat wonen is niet het gewone woord in het Grieks voor wonen, maar het wonen in een tent. Als het niet zo oneerbiedig klonk, dan zou ik zeggen hij heeft onder ons gekampeerd. Want dat is precies wat het is. Het woord nam vlees aan en dat vlees was als een tent. Hij woonde hier in een aardse tabernakel. Tabernakel is gewoon Latijn voor tent. Scène, waar ons woord scène van afgeleid is. Dat is wat je hier vindt. Hij heeft onder ons getabernakeld. Dat wil zeggen, als je naar hem keek, dan zag je die tabernakel van zijn aardse vlees. Daarom zegt hij ook in het volgende hoofdstuk, Johannes 2, breek deze tempel af en ik zal hem in 3 dagen opbouwen. En hij doelde op zijn lichaam. Zijn lichaam was de tempel of de tent of de tabernakel, hoe je het zeggen wil, waarin hij als zoon van God woonde. Zijn mensheid was als een tent waarin hij woonde. Door die tent werd zijn goddelijkheid versluierd. Hij heeft zijn goddelijkheid niet afgelegd. Hij heeft zichzelf, zegt Filippenzen 2, ontledigd en heeft de gestalte van een slaaf aangenomen. Het ontledigd gaat heel ver, maar het betekent niet dat hij zijn godheid heeft afgelegd. Maar wel dat zijn goddelijkheid alleen maar door die sluier heen brak af en toe voor ogen die dat ook konden zien, die dat ook konden waarnemen. En dat gold voor de apostelen. Want het is vooral het wij van de 12 apostelen die zeggen, wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van een enige geborene van de Vader. Israël zal later belijden wat er in Jesaja 52 staat. Niet meer menselijk was zijn verschijning. Vooral bij het kruis zagen ze alleen maar een ontmenselijkte, uitgemergelde, gemartelde figuur. En hoofdstuk 53, hij had gestalte nog luisteren dat we hem zouden begeerd hebben. Zij zagen niets van wat de apostelen zagen. Die zagen door de sluier van zijn mensheid heen steeds weer glimpen van zijn godheid. Doordat hij doden opwekte, doordat hij zonden genas, doordat hij accepteerde dat mensen voor hem neervielen en hem aanbaden. En zoveel andere dingen. Wie kan mijn laatste genezen dan God alleen? Want de Heer Jezus deed het. Elke keer brak, als je het maar zien wou en zien kon, brak de glorie van zijn wezen door zijn sluier heen. De glorie van de eerstgeborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Johannes de Doper had het al gezien. Johannes de Doper die zegt, hij die na mij komt is mij voor. Wat een heerlijke tegenstrijdigheid. Die na mij komt was voor mij. Dat betekent dit. Johannes was ongeveer 1/2 jaar ouder dan de Heer Jezus. En hij trad 1/2 jaar eerder op. Hij was de voorloper, letterlijk. Maar hij zegt niet, Heer Jezus is jonger. Hij zegt, hij is van eeuwigheid af. Hij is het eeuwige woord. Hij was er eerder dan ik. Hij was er zelfs van eeuwigheid. De Heer Jezus zegt later zelf in Johannes 8, eer Abraham was, ben ik. Ik ben de ik ben van eeuwigheid af. Uit zijn volheid hebben wij alle ontvangen en wel genade op genade. Alle genade van God, waar het Oude Testament al vol van is, is als het ware nu gebundeld in deze persoon. Door hem breekt die straal van genade baan in deze wereld. In het Oude Testament is er ook genade. Er staat wel, de wet is door Mozes gegeven, maar de wet was zonder genade niet denkbaar, want anders zou die wet iedereen verteerd hebben. Maar je ziet er al het offer waardoor mensen die de wet overtreden hadden toch weer met God in gemeenschap gebracht konden worden. Het Oude Testament is ook vol van genade. Maar al die genade in het Oude Testament die bestond eigenlijk bij de gratie van Jezus die zou komen. Want ze wees vooruit naar hem. In hem heeft die genade van God pas echt gestalte gekregen. De genade en de waarheid is door Jezus Christus geworden. Door hem kennen wij nu God zoals we hem nooit eerder gekend hadden. Niemand heeft ooit God gezien, dat kon ook niet. God zegt tegen Mozes in Exodus 33, niemand kan mij zien en leven. Maar Noah zegt tegen zijn vrouw, we hebben God gezien, nu zullen we moeten sterven. Niemand heeft God, ooit God gezien. Maar toen Jezus in deze wereld kwam, toen zagen we God. Toen Jezus als kind in de wieg, in de kribbe lag, hebben mensen voor het eerst God gezien. God geopenbaard in het vlees, zoals Paulus schrijft in 1 Timotheüs 3. God in mensengedaante. Zonder die menselijke verhulling zou de heerlijkheid van God alle mensen verteren. Maar hij die in de schoot van de Vader is, de enige geboren zoon, misschien hebben de betere handschriften zelfs, ik geloof dat de NBV het ook zo heeft. De enige geborene, God, die in de schoot van de Vader is. Dus de enige geboren zoon is net zo goddelijk als dat de Vader dat is en als de Heilige Geest dat is. Die enige geboren zoon, die heeft hem verklaard of die heeft hem doen kennen. Die heeft hem bekendgemaakt. Nu kennen we God en we kennen hem zoals we hem nooit eerder hebben gekend. Want we hebben nu, om zo te zeggen, informatie uit de eerste hand. Door hem die van eeuwigheid aan lag in de schoot van de Vader. Dit is het beeld van de maaltijd. Je ligt aan tafel en hij lag in de schoot van de Vader. Op de ereplaats, zoals Lazarus later in de schoot van Abraham. In de ereplaats, de plaats van alle liefde en genegenheid van de Vader. Dus hij openbaart niet alleen de Vader, hij openbaart hem ook in al zijn liefde. Hij heeft de hartklop van de Vader van eeuwigheid ervaren. Hij heeft hem bekendgemaakt. Later zal het evangelie laten zien dat dat pas echt kan als door het geloof de Heer Jezus ook ons leven wordt. Als we vernieuwde mensen worden. Johannes 3, al wedergeboren. Opnieuw geboren uit water en geest, alleen dan kan het. Dan wordt de zoon zelf je leven. En dan mag je zeggen dat de vader van die zoon ook jouw vader is. Nou, het eind moest ik me toch een beetje haasten. We hebben nog maar een beetje gekrabbeld aan de oppervlakte van deze heerlijke proloog. Ik heb een paar dingen niet kunnen zeggen, maar die moffel ik erin als jullie straks de goede vragen stellen. Dan kunnen jullie nu even bijkomen. Dat doe je door 3 dingen te doen. Door koffie te gaan halen, dat is het toch? Door vragen op te schrijven. Je mag het ook mondeling doen, maar schriftelijk vragen hebben even voorrang.